Welkom bij de SEOcast in samenwerking met de SEO Brein Community. Ik ben Jeroen Stikkelorum, een community builder.
Ik ben Martijn Hoving.
Ik ben Dennis Akkerman.
En vandaag en morgen gaan we jou het verhaal van Brighton SEO naar thuis brengen.
Veel luisterplezier. Ja, we zijn hier vandaag live bij Brighton SEO en we hebben hier Pieter Serraris in de uitzending van OM Collective. Jij spreekt vandaag op Brighton onder andere over visibility before clicks, yes. Logfiles. Klopt, kun jij ons eens meenemen, waar ga je het vandaag over hebben?
Wel, ik ga het dus over logfiles hebben, maar niet het typische logfile gebruik, wat dat veel SEO's kennen. Kijken naar crawl budget, crawl waste en dat soort dingen, super relevant allemaal.
Wel leuk.
Heel interessant, heel leuk. Maar ik ga het over iets anders hebben dat je daar volgens mij ook uit kunt halen. Dat is namelijk zichtbaarheid. Je kunt in logfiles kan je bijvoorbeeld zien wanneer iemand een linkje van jouw website verstuurt via WhatsApp. Omdat er dan een preview verschijnt en die app gaat dan de Open Graph image ophalen en de Open Graph description. En dat kan je zien in je logfile. Dus visibiliteit in WhatsApp, in Slack, in LinkedIn en dergelijke. Puur op basis van het delen van jouw URL. Dat is al een deel van het verhaal dat ik ga vertellen. Omdat dat is iets wat je uit logfiles kunt halen dat je normaal niet echt op focust. Nee. En dan uiteraard, iedereen heeft vandaag ook over AI-tools. Ook daar kunnen logfiles helpen. Omdat bijvoorbeeld een ChatGPT heeft een aantal bots die jouw website bezoeken. En een van die bots die gaat eigenlijk enkel en alleen naar jouw website als ze niet voldoende informatie hebben om het antwoord zelf te creëren. Dus eigenlijk op real-time, als er iemand een vraag heeft waar het LLM zelf geen antwoord op heeft, dan gaat die bot informatie fetchen van jouw website. En dus als je die bot ziet verschijnen in jouw logfiles, dan weet je eigenlijk dat je op dat moment deel bent van minstens de overweging van ChatGPT om deel van het antwoord te zijn, om een bron te zijn. Dus dat vind ik wel heel interessant, want dat is iets wat je eigenlijk in geen enkele andere measuring tool of analytics tool kan meten. Er is geen ChatGPT analytics of ChatGPT search console of zo, dat bestaat niet. Maar in je eigen logfiles, dus data die je eigenlijk al hebt, die iedereen al heeft, elke website heeft server logs, access logs, kan je gewoon al heel veel informatie vinden.
En doe je dat dan met je logfile analyzer, zoals we dat in het verleden met Googlebot logs ook deden? Zeg maar?
Ja, wel, daar halen we eigenlijk al de data. We hebben voor onze klanten zetten we dan een setup op, een API tussen de logfiles en een tool, om dat makkelijk te kunnen segmenteren en zo. In principe kan je dat ook gewoon in een grote Excel sheet of CSV file laten binnenkomen. Ja. Maar via zo'n grotere, via een tool is altijd makkelijker. En dan is het echt gaan segmenteren op ChatGPT user, heet die in één bot dan. Maar Perplexity heeft ook zo'n user bot. Elke tool heeft die in principe, elke AI tool. Dan kijken we gewoon al naar de ruwe logfiles. En in mijn tool, in mijn talk straks ga ik dan ook nog hebben hoe dat we daar dan eigenlijk een soort modeling kunnen van maken om een berekende inschatting te maken van hoeveel prompts dat er dan eigenlijk zijn gesteld waar jouw website dan deel van het antwoord was.
Ja. Voor de niet zo technische luisteraar, misschien een stapje terug. Allereerst, wat is een logfile en hoe kan ik die inzien?
Een logfile is een groot log, een database waar dat eigenlijk elk bezoek van een bot...
logboek.
Ja, een logboek, voilà. Elk bezoek van een bot, elke pagina die bezocht wordt daar, krijgt daar een lijntje in die logfile. Dus in zo'n lijn kan je zien, deze URL is bezocht, deze statuscode was er, die bot is zo lang op de pagina geweest, heeft zoveel bytes ingeladen. En interessant ook, welke bot precies dat het was. Dus, en daardoor kan je zien, het was Googlebot, het was Pinterestbot, of het was ChatGPT userbot, bijvoorbeeld. En die staan eigenlijk op je server. Het is vrij complex om exact uit te leggen waar dat die staan, want dat verschilt echt per setup. Maar in principe als je dat bij je websitebeheerder of domeinbeheerder opvraagt, zouden die dat voor handen moeten hebben. Soms, om het goed in te laden in een logfile tool, moeten nog een paar zaken toegevoegd worden aan die logfile waar dat automatisch wordt meegenomen. Maar in grote lijnen staan die gewoon, heb je die op jouw server staan. Dat is iets, je hebt verschillende logfiles. Je moet zien dat je de access logfiles hebt. Je hebt ook error logfiles. Dat is dan meer voor de developer om bij te houden als er ergens een crash is of zo. Maar in die access logfiles kan je dus al die informatie over al die bots zien. Super relevant voor SEO voor elke grote website. Maar in onze ogen dus ook wel om ja, zichtbaarheid te meten, voor, zelfs voor kleinere websites.
Je had het over aantallen prompts, hè? Dus stelt je in staat om de zichtbaarheid op het aantal prompts. Kun je dan ook een beetje achterhalen wat voor een type prompts dat zijn? Of kun je niet zo ver gaan?
Wel, je kan zien welke URL's dat verschenen zijn voor als antwoord. Welke dat bezocht
zijn. Reverse engineeren, zeg maar.
Ongeveer. Ja. Dus op die manier proberen we een beetje daar inzicht in de topics op zijn minst te krijgen. Het ding is ook, die bots bezoeken vaak meer dan één pagina. Het is soms bezoeken die er 3, 4, soms 20 als je deep research doet. En als je die dan allemaal een beetje gaat samentellen, kan je ook wel ergens gaan afleiden van ja, het gaat dit soort vragen of deze user intent, maar dan ben je al meer aan het speculeren. Maar je kan alleszins wel zien, mensen die geïnteresseerd zijn in dit product van mij, die hebben zoveel prompts ongeveer gesteld. Want zo vaak is dit product verschenen of blogpagina's over dit product of zo. Dus door te filteren op je URL kan je wel echt een inzicht krijgen, niet enkel op jouw website in het algemeen, maar ook echt op heel specifieke zaken van topics.
En zou je dan over een jaar, als merk zou je dan dit moeten analyseren en dan een soort LLM-tracking ernaast moeten hebben op ons? Of kun je eigenlijk hier alleen mee je zichtbaarheid wel gaan...
Hoe dat ik het in mijn verhaal straks ga voorstellen, is dat je eigenlijk gaat combineren. Verschillende tools, verschillende laagjes van data gaat combineren. De logfiles zijn in mijn ogen perfect om te gaan kijken van welke topics zijn populair in ChatGPT. Dat kan je dan in Google Analytics gaan vergelijken met pagina's die echt kliks uit ChatGPT hebben gekregen. Ja. Dan kan je gaan kijken, als er nu bijvoorbeeld in ChatGPT topics zijn die weinig vermeld worden, die SEO-gewijs organisch in Google wel veel kliks of zichtbaarheid krijgen, dan kan je bijvoorbeeld zo'n prompt tracker of brand tracker of zoals die tools er zijn, om prompts te gaan monitoren, kan je die gaan inzetten van waarom verschijn ik hier minder of waarom krijg ik hier minder klikken uit. Hetzelfde met, je kan eigenlijk een CTR gaan berekenen. Je hebt het aantal prompts per topic, aantal kliks dat er uiteindelijk uitkomen, kan je dan uit Google Analytics gaan halen. Als je die twee samentelt, heb je een soort click-through rate. Dat kan je dan over je hele website gaan vergelijken. Van product X heeft CTR van 1, product Y CTR van 0,5. Dan kan je zo'n een prompt tracker gaan gebruiken om te gaan kijken waarom. Ja. Dat je, dus ik zie het niet als vervanging, maar ik zie het als een interessante extra laag. Want zo'n prompt tracker... En zo die tools waarbij je x aantal prompts zelf ingeeft en die tool gaat dat dan op vaste basis in ChatGPT stellen en in AI mode en zo. Dat is zeker interessant, maar alles hangt ervan af welke prompts dat jij erin geeft. Dus daar is een soort bias die mogelijk is.
Want hele grote bias.
Jij geeft prompts in en jij kan daar dan op gaan optimaliseren en dan denken van oké, ik heb nu een visibiliteitsscore van 100, want die 20 prompts die ik trek, daar verschijn ik op. Maar dat zegt eigenlijk niks over wat de echte gebruikers doen en zo. Maar ik vind het wel aanvullend op logfiles, waarbij dat je echt al wat inzicht krijgt over welke topics populair zijn. Vind ik het wel een interessante aanvulling. Want soms zie je effectief dat er bepaalde delen van je website een minder goede CTR hebben. Dan kan je zo'n tracker, een prompt tracker, wel gaan gebruiken om echt gericht vragen rond dat topic erin te steken. En zo te leren van wat dat je moet gaan optimaliseren. Dus ik zie het aanvullend eigenlijk.
Heb jij misschien voor de luisteraar ook voorbeelden van... we hebben in de logfiles bijvoorbeeld voor een klant deze informatie gezien... en vervolgens hebben we dat op deze manier kunnen gebruiken om daar ons voordeel mee te doen?
Puur logfile-analyse, sowieso. Hè, maar als bots die te vaak bezoeken en zo, dus dat is sowieso interessant. Maar als we puur kijken naar dit onderwerp, naar zichtbaarheid in LLM's, bijvoorbeeld het berekenen van CTR vind ik interessant. Maar wat dat je ook kan zien in die logfiles, is bijvoorbeeld gehallucineerde URL's.
Ja.
Als een ChatGPT bijvoorbeeld URL's gaat verzinnen, dan ga je dat ook zien in je logfiles. Je gaat URL's in je logfiles zien verschijnen die niet bestaan. Soms doet die tool dat omdat ze ergens het aanknopingspunt missen. Hè. Ja. Er zijn heel technische verklaringen voor, maar in die end wil dat zeggen dat ze te weinig informatie hebben. En dat hebben we al vaker tegengekomen bij klanten, dat sommige URL's echt massaal veel bezocht worden, terwijl die niet bestaan. En dan kan je heel gemakkelijk eigenlijk gewoon een redirect instellen. Ja. Want je weet, die worden bezocht, dus die worden ook getoond aan echte gebruikers. Dus ja, de kans bestaat als iemand daarop doorklikt, dat ze dan op een niet bestaande pagina komen. Dus gewoon een redirect naar de volgende logische pagina. We hadden dat zelf ook op onze website van OM Collective. Hadden wij heel veel bezoeken op de pagina website optimalisatie of Google optimalisatie. Ja. Terwijl onze pagina eigenlijk /SEO is of zo. Ja. Dus ook daar hebben we dan gewoon een redirect ingelegd. En nu komen daar op die manier mensen wel op de juiste pagina uit. Dus dat zijn heel concrete dingen. Maar ja, het belangrijkste bij logvalanalyse is dat je heel diep duikt. Dat je niet gewoon stopt bij de grote cijfers. Je moet er echt tijd voor nemen. Dat kan tijdrovend zijn, want het is heel veel data. Het gaat soms over miljoenen lijntjes logs per maand.
Er zijn nogal wat requests ook van OpenAI versus wat Googlebot doet, toch?
Ja.
60 keer zoveel of zo, wat was het ook alweer?
Sommige wel, ja. Dus, het is, maar het verschilt ook heel hard.
Developers niet leuk, hè?
Nee, zeker niet. Dus het is ook daar weer belangrijk dat je dat een beetje... Ja, dat je daar een zicht op krijgt, dat je daar vat op krijgt en dat je het waar nodig wat kunt bijsturen. Ja. Sommige van die bots van OpenAI bijvoorbeeld, die proberen echt elke pagina te bezoeken. Dus je ziet bijvoorbeeld dat die, als je heel veel redirects op je pagina's hebt, dat die dan heel vaak massaal op die redirects gaan beginnen vastlopen ook. Dus ook daar weer, belangrijk dat je daar zicht op krijgt en belangrijk dat je dan gaat nadenken of dat je website daar al dan niet aan kan gaan optimaliseren. Dus je kan er wel heel veel uit leren. Ook pagina's waar heel veel JavaScript op staat. Ook daar is het interessant hoe die bots daar dan mee omgaan, want in principe kunnen ze het niet lezen. Ja. Dus je ziet dan dat die daar heel lange tijd op zitten op die pagina, die soms 4 seconden, wat dat gigantisch lang is voor een bot. En dat ze daarna dan doorgaan naar een andere pagina om toch iets van informatie te verzinnen. Dus dat is ook weer interessante informatie, omdat je dan ziet van hier lopen ze echt op vast. Hier zitten we met een probleem en dan kan je weer gaan... Ja. Het is maar door het probleem vast te stellen dat je er iets aan kan doen. Dus,
je kunt die crawler niet pushen of zo.
Tja, dat is de vraag.
Dat is de grote vraag natuurlijk.
Ik denk dat er al veel middeltjes geprobeerd zijn.
Indexnow-achtige dingen.
Ja, de LLMS.txt-file. We hebben het ook opgezet bij een paar klanten, maar voorlopig nog...
Wij hebben hem zelf ook, hoor.
Ja, voilà.
Als je hem niet hebt, ja, wat maakt dat nou?
Ja, op zich, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, precies, en misschien komen ze er ooit wel langs. Maar ik heb het voorlopig nog niet zien passeren in de logfiles. Want dat is ook weer de plaats waar je het kan gaan zien, of ze daar effectief langs zijn gekomen. Voorlopig nog niet. Maar ik laat ze staan. Het is een interessante test.
Jouw visie op het uitsluiten van OpenAI bots, bijvoorbeeld in Robots.txt, op bepaalde stukken content? Ja. Dat speelt wel echt bij publishers, denk ik?
Ik denk dat daar snap ik het. Want ja, uiteindelijk, die bots gaan met jouw content lopen. En zeker als die achter een paywall zitten normaal, toch zijn ze weg. Liever niet. Maar voor de rest raad ik dat eigenlijk nooit aan mijn klanten. Op zich, de bots die langskomen om het LLM te trainen, dat is weer een andere bot. Die komen langs, de kans bestaat dat je erin zit of niet. Maar ergens, als merk toch, niet als gewone publisher, maar als je echt gewoon een brand hebt, B2C of B2B, vind ik het wel nog altijd interessant dat je vermeld wordt. Ook al ben je aan het bloggen en wordt er... Ja, anders met jouw blogcontent omgegaan dan vroeger. Ik vind het wel relevant. Ik denk dat je daar gewoon moet aanvaarden dat de customer journey een beetje aan het veranderen is.
Ja.
Dat mensen niet meer heen en weer gaan klikken tussen Google en jouw blog en de blog van een concurrent en uiteindelijk een productpagina van jou of van een concurrent. Ze gaan dat research in een LLM doen, in ChatGPT of een AI-modus. En daarna dan uiteindelijk degene die ze het meest zijn tegengekomen, daar gaan ze op klikken. Ja. Want uiteindelijk werken mensen een beetje hetzelfde als een LLM. Ja. Hoe vaker dat je iets tegenkomt, hoe meer kans dat je het gaat oppikken en onthouden. En effectief door dat je iets mee gaat doen met die content. Dus het is een beetje de mathematische zekerheid krijgen dat jij deel van het verhaal wordt. Dus ik raad het niet zo snel aan klanten. Maar
we hebben natuurlijk een Vlaamse SEO, denk ik.
Sorry?
Je hebt een Vlaamse SEO.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja.
En er is nu natuurlijk heel veel. Er is een tweekampenstrijd in SEO-land. Dus hetgeen waar we het net een beetje over hebben. Ene deel van de markt noemt dat SEO.
Ja.
AI SEO. En de andere markt noemt dat LLMO. Ja. GEO, ja. AEO. Ja. Hoe kijken jullie daarna als OM Collective in dit geval?
Uiteraard vanuit een SEO-perspectief gaan wij ook geo en dergelijke op onze website gebruiken. Ja. Maar voor mij is het SEO.
Ja.
SEO is al langer dan 2 jaar meer dan enkel jouw eigen website.
Ja.
Het is al langer dat je moet zorgen dat je als jouw doelpubliek op TikTok zit, of als jouw doelpubliek op Reddit zit, of als jouw doelpubliek op weet ik veel waar zit, moet je daar zijn. Dat is al langer dan vandaag deel van SEO. Ook vanuit EEAT zorgen dat je gevonden wordt uiteindelijk waar jouw doelpubliek is. Dus voor mij is zorgen dat je gevonden wordt in een ChatGPT of dergelijke, dat is ook search optimalisatie, search engines optimalisatie, misschien een meervoud.
Ja.
Er zijn een paar nuances en ik vind het de meetbaarheid, dus bijvoorbeeld het verhaal van de logfiles, is een verschil met SEO.
Ja.
Maar qua zaken die je kan doen om beter gevonden te worden, vind ik toch dat grotendeels nog altijd SEO is.
Ja.
Toch de SEO die de laatste tijd in opmars was al. Zorgen dat je vertrouwen, expertise uitstraalt en dergelijke. Dat is nog altijd super belangrijk om gevonden te worden in LLM's ook. Dus voor mij is het eigenlijk SEO.
Ja, precies. Wat ik mij daarover afvraag, maar dat is misschien een algemene vraag. We hebben dat e-principe natuurlijk binnen Google. Hè? Dat is gewoon echt een ding. Daar zorg je voor betrouwbaarheid voor. En daar hebben ze de quality rating guidelines voor. En de quality rates volgens mij, nu iets minder dan eerder.
Ja.
Maar hoe kan een LLM datzelfde mechaniek dan gebruiken? Hoe kunnen zij dan beoordelen of iets betrouwbaar of...
Ik denk dat LLM's op een andere manier betrouwbaarheid evalueren.
Ja.
Een LLM moet ook weer hoe dat in elkaar zit. Die hebben dus, ze hebben eigenlijk verschillende bots, dus om nog eens naar die bots terug te kijken. Ja. Ze hebben enerzijds de bots die het LLM zelf aanleren wat dat belangrijk is. Ja. Maar bijvoorbeeld GPT-5 heeft een cut-off date van kennis tot 1 oktober 2024.
Ja.
Dus alles daarna bestaat niet.
Nee.
En daar komen de andere bots dan weer in play. Bijvoorbeeld een ChatGPT-user die op jouw website gaat. Dus die gaat eigenlijk enkel naar recente informatie kijken. Ik heb over laatst iets van een research van SEMrush gezien, dat eigenlijk vermeldingen in ChatGPT voor 95% maximaal 10 maanden oud zijn.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje door de manier waarop dat zo'n tool ineen zit, door die beperkte kennis tot in tijd, wordt recentheid eigenlijk een betrouwbaarheidsfactor voor die tools.
Ja,
dus
precies. Ja.
Dat is eigenlijk voor mij dan.
We moeten elke pagina elke week aanpassen, dat komt op neer.
Blijkbaar werkt dat op dit moment. Maar daar raad ik nu ook echt niemand aan, want dat zijn zo van die kinderschoenziektes of zo. Ja, kinderziektes. Dat kon je 10 jaar geleden met Google ook doen. Of witte tekst op een witte achtergrond of zo.
Ja.
Dat werkt nu ook blijkbaar in ChatGPT. Maar ja, je weet, binnen dit en een paar maanden snappen ze ook wel dat dat een beetje de boel belazeren is. Maar denk ik. Dat soort zaken, daarmee toon je ook wel je betrouwbaarheid. En zorgen dat je uiteindelijk ook die tools willen zo snel mogelijk correcte informatie vinden.
Ja.
Dus nog altijd goede info geven. Zorgen dat je zo snel mogelijk eventjes de samenvatting geeft van waar het over gaat. Om te bevestigen dat het overeenkomt met hetgeen dat de gebruiker zoekt.
Ja.
En dat soort zaken, dat speelt allemaal mee. Voor mij is dat ook nog altijd een vorm van EAT. En ik denk de schrijver van de content, de auteur toevoegen. Als dat iemand is met wat naam in de sector, gaat dat ook voor een bot van ChatGPT meespelen, want ze kennen die misschien ook wel van ergens. Dus ik geloof wel dat heel veel EAT-principes ook van toepassing zijn op AI-optimalisatie, of hoe je het ook wilt noemen.
Mooi.
Hele andere vraag. En dat vragen we aan iedereen die vandaag te gast is. Wat is je grootste CEO, GEO, AIO, fuck-up geweest?
Fuck-up?
Fuck-up, ja.
Als ik dan nog eens naar de logfiles mag verwijzen. Ik had bij een klant ergens een query-parameter gezien die heel vaak terugkeerde in de bots, in de logs. Dus die werd enorm veel gezocht, echt tienduizenden keren. En mij leek dat totaal irrelevant voor die website. Dus ik had gezegd van zet die gewoon in de robots.txt, sluit maar uit. En blijkbaar was dat de parameter die nodig was om de shoppingresultaten te kunnen lezen. waardoor ja. eigenlijk alle hele shopping stil viel door mijn robotsteeksteen.
Nice. Ja, dat is wel een hele
dus,
mooie.
Dus, voilà. Ja. 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 We hebben het gelukkig heel snel gezien ook. Heel snel kunnen terugdraaien. Van een disallow eventjes een allow gemaakt om te zorgen dat het terug begon te lopen. Dus het was gelukkig maar van korte duur.
Was het snel hersteld?
Het was vrij snel hersteld, ja. Ja, ja. Maar dat was, die kan wel in de Hall of Fame komen, denk ik.
Ja, ja, het is wel mooi. Die horen we niet zo vaak.
Nee,
zo, ja,
zeker niet. Dus,
een mooie multicenter koppeling. Ja. Hey, ik heb ook nog wel een vraag. Je werkt bij een groot bureau.
Ja.
Je doet hier een verhaal vandaag op Bright en best wel, denk ik, innovatief verhaal. Nog niet zo vaak gehoord. AI is een ding bij jullie vanuit dit perspectief, denk ik, zeg maar uit. Maar ook misschien wel vanuit automatiseren. Mm-hmm. Hoe zorgen jullie ervoor als groot bedrijf dat iedereen dit, nu zit iets in jouw hoofd, maar hoe zorg jij ervoor dat dit ook bij je collega's terechtkomt of bij andere delen van de organisatie? Deze kennis. Hebben jullie daar een soort systeem voor of zo?
Sorry?
Hebben jullie daar een soort systeem voor of een soort way of working?
Ja, wij hebben kennismiddagen.
Okay.
Waarbij dat we eigenlijk verhalen van, want wij zijn een 360 agency, dus we hebben social advertising, data en dan ook SEO.
Ja.
En wij hebben op regelmatige basis kennismiddagen waarbij dat we over de lunch 1, 2, 3 talks hebben, intern gewoon, waarbij dat we een verhaal brengen als dat relevant is. En dat vind ik wel interessant, want zo blijf ik ook bij over wat er in TikTok aan het gebeuren is.
Ja.
En blijven andere mensen op de hoogte over wat er gebeurt in vlak van SEO.
Ja.
Bijvoorbeeld het verhaal waar ik mee begonnen ben, zichtbaarheid in WhatsApp en dergelijke. Dat is op zich ook voor onze social teams interessant. Dat is ook voor onze data teams interessant.
Ja.
Dus zo kunnen we dat wel een beetje delen. En ja, ik vind voor SEO zichtbaarheid in een TikTok en Pinterest en dergelijke ook super belangrijk. Dus dat kan je dan op die manier ook makkelijker koppelen. Want er is zoveel gaande, met hele AI-evolutie, om bij te blijven nog maar enkel op dat vlak.
Ja,
moet je echt al hele dagen LinkedIn doorscrollen en blogs lezen en onderzoeken lezen en gelekte papers van OpenAI lezen.
Dat is gewoon een dayjob, is dit.
Dat is echt een dayjob, dus om dan toch een beetje, dat heb ik altijd interessant gevonden aan een agency, dat je ook nog met die andere aspecten in contact blijft komen, want daar kan je ook nog altijd uit leren. Dus. Bij ons is vooral kennismiddagen en de Slack-kanalen waar de kleinere nieuwtjes dan gedeeld worden.
Ja,
dat doen we ook nog. Ja.
Oké, okay. Mooi.
Ja, daarmee zijn we ook aan het einde van deze podcast
gekomen.
Dankjewel, heel veel succes vandaag bij je talk.
Ja, merci. Yes. Bye.